Gemeente, wij willen vanavond gaan nadenken over een zeer fundamenteel onderwerp. Van de rechtvaardigmaking. De rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. En dan voelt u wel aan als getrouwe kerkganger dat daarin het hart van de reformatie klopt. Ik vind het trouwens ook mooi dat ik dat vanavond met u mag gaan behandelen. Aanstaande woensdag is het reformatieherdenking. Nou, vanavond was een voorproefje op wat er toen weer opnieuw onder het stof vandaan kwam. In de 16e eeuw is dit evangelie van de rechtvaardiging door het geloof weer opnieuw ontdekt. Luther zei, dit is het artikel waarmee de kerk staat of valt. En een andere reformator, Calvijn, die zei, als het gaat over de rechtvaardigmaking, dat is de voornaamste pijler waarop de hele godsdienst rust. En om nog een ander te noemen, Theodorus van der Roe leefde iets later. Hij zegt, dit is de grondleer van het christendom. Als je de rechtvaardigmaking voor je eigen hart en leven mist, dan mis je alles. En als je het mag bezitten, dan heb je alles. Juist in de prediking van de rechtvaardigverklaring ligt in het bijzonder de volle troost van het evangelie. En ik hoop dat u dat gaat inzien en proeven vanavond. Ik wil er twee keer over doen. Ik ga vanavond spreken alleen over wat er boven staat. Van de rechtvaardigmaking. Daar wil ik vanavond over en volgende keer wil ik dan die vragen en die antwoorden van zondag 23 gaan overdenken. Nu vanavond één woord, de rechtvaardigmaking. De vraag is niet, bestaat God nou eigenlijk wel? Maar de vraag is vanavond, hoe kan ik voor God bestaan? Dat is heel wat anders. We kunnen wat dat betreft hele avonden vullen of hele jeugdvereniging avonden vullen met de vraag, bestaat God nou eigenlijk wel? Vind ik een actueel onderwerp. Wordt veel over gediscussieerd, over het bestaan van God. Nou, er mag best op zijn tijd eens over worden gesproken. Maar beste mensen, dat is in de Bijbel geen vraag. Dat is trouwens voor een Jood ook geen vraag. En voor een Islamiet ook geen vraag. Dat is een vanzelfsprekendheid, God bestaat. De vraag waar het in de Bijbel om gaat, is niet bestaat God nou eigenlijk wel, maar hoe kan ik voor die God ooit bestaan? Vandaag gaat het vaak over, God moet zich verantwoorden voor mij, voor zijn gedrag. God moet zich voor de mens rechtvaardigen. Als God er is, waarom? Laat hij dat dan toe? En waarom doet hij dat dan? En waarom? God moet zich rechtvaardigen voor onze rechtbank. Maar in de Bijbel is het precies andersom. Daar gaat het niet over God die zich voor ons moet gerechtvaardigen. Waarom doet u dat, God? Maar gaat het over de vraag, hoe kan ik mij straks voor God? Kan God nou de zondaar rechtvaardigen? Als ik straks voor de rechtbank moet verschijnen, wat heb ik dan tegen God te zeggen? Nou goed, dat zijn allemaal vragen waar het vanavond een beetje over gaat. Ik zet boven de preek, de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Drie gedachten. We gaan ten eerste wat zeggen over hoe dat nou functioneerde in de kerkgeschiedenis. Ten tweede ga ik u wat zeggen over hoe dat in de Bijbelse geschiedenis naar voren komt, in de Bijbel. En ten derde hoe die rechtvaardiging ook in mijn persoonlijke levensgeschiedenis aan de orde komt. Ik zet dus boven de preek de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. We gaan ten eerste letten op de kerkgeschiedenis. Ten tweede gaan we letten op de Bijbelse geschiedenis. Wat zegt met name de Romeinenbrief daarvan? En ten derde gaan we letten op mijn persoonlijke levensgeschiedenis. Nou, eerste gedachte, de kerkgeschiedenis. En dan ga ik met u terug, dan ga ik met jullie terug naar de winter van het jaar 1512-1513. Diep in de nacht brandt er een lichtje ergens in een torenkamertje van het klooster in Wittenberg. Martin Luther die bereidde zich voor een prekenserie over de psalmen. En hij stuitte op psalm 31 vers 2. We gaan het dadelijk ook zingen. Help mij uit door uw gerechtigheid, zingt daar de psalmist. En Maarten Luther, dokter Maarten Luther, die kon dat nou niet begrijpen hoe God een zondaar kan helpen, uithelpen door zijn gerechtigheid. Door zijn barmhartigheid en genade, dat begrijp ik, maar door zijn gerechtigheid. Het punt waar Luther mee worstelde was: gerechtigheid in de Bijbel is toch altijd, het heeft te maken met straf en met wraak van God tegenover de zondaar, de overtreder van zijn wet. Nou, de meesten van u kennen wel een beetje de geschiedenis. Er was een biechtvader van Staupitz en die raadde Luther aan om vooral de Romeinenbrief te lezen. Het is trouwens tussen haakjes opvallend hoe vaak bij de noten, onder vraag 60 bijvoorbeeld en vraag 59, hoe vaak verwezen wordt naar de Romeinenbrief in zondag 23. Ik raad je aan, Luther, zei de biechtvader, om vooral de Romeinenbrief te lezen. Nou, toen kwam die bij Romeinen 1 vers 17. Hè? De gerechtigheid van God wordt in het evangelie geopenbaard. In het evangelie, in de blijde boodschap. Nou, hij liep heen en weer in zijn kamertje. Gods gerechtigheid die hem juist moest verdoemen. Hoe kan ik rechtvaardig verschijnen voor die rechtvaardige rechter? En toen viel het licht in zijn ziel, goddelijk licht. Licht van boven op zijn hart en op die Bijbeltekst. En hij mocht die grote ontdekking doen. De gerechtigheid van God is niet wrekend, niet straffend. Niet dat hij dat van de mens eist, maar dat wordt in het evangelie geopenbaard. God schenkt dat. God geeft dat als een geschenk in Christus. Nou, en dan schrijft hij daarover, over die beleving, die ervaring, dat doorleven van zo'n tekst. Het gaat dwars door je ziel heen. Hij zegt, alsof ik wederom geboren was. Alsof de hemel open ging. En ik de open poort van paradijs inging. Dat is dus het antwoord. Niet door wat ik doe, niet door mijn doen, mijn bidden, mijn vasten, mijn werken, mijn kerken. Niet het offer dat ik breng, niet het wierook, mirre of goud. Niet de tranen die ik pleng, niet door wat ik doe. Maar God schenkt zijn gerechtigheid in Christus. En die tekst werd voor mij de poort naar het paradijs. Er zijn soms van die teksten in de Bijbel, ik weet niet of u dat herkent in uw eigen beleving. Er zijn van die teksten die er als grote neonletters uitspringen. Hè? En dat raak je tot in het diepste van je ziel. Nou, zo was het bij Luther, Romeinen 1, 17. Gerechtigheid wordt in het evangelie geopenbaard. Hij zegt, ik haatte dat woord gerechtigheid. Het vervloekt, het verdoemde mij. Het bedreigde mij, Gods gerechtigheid. Het achtervolgde mij, het liet me niet met rust. Het bracht me bijna tot wanhoop. Totdat het licht opging over dat woordje gerechtigheid. Dat het nou in het evangelie wordt aangeboden. De gerechtigheid van Christus. Gerechtigheid waarmee ik voor God kan bestaan in het gericht. En die aan mij wordt geschonken, zodat ik niet meer veroordeeld word, maar zodat ik word vrijgesproken voor God. Nou, prachtige geschiedenis om te vertellen. Een stukje kerkgeschiedenis. Waarin de blijde boodschap voor Luther echt een blijde boodschap werd. En de volle troost van het evangelie ook hem deelachtig werd. Ik noem nog een tweede voorbeeld uit de kerkgeschiedenis. Een paar eeuwen verder, dan komen we in de 19e eeuw. Ook een bekende. Ik denk aan weer een Schot. Ik ben vandaag een beetje op de Schotse toer. Ik denk aan Robert Murray McChane. Met zijn bekende gedicht, het wachtwoord der hervormers. U kent het gedicht, althans een aantal van u. Jonge dominee die het ook heeft mogen ontdekken, het geheim van de reformatie, het hart van het evangelie. De grondlee van het christendom. En dan zingt hij in zijn gedicht. Eens was ik een vreemdeling voor God in mijn hart. Ik kende mijn hart niet, kende God niet. Als kerkganger. Ik kende geen schuld. Ik voelde, ga dus ook dwars door je ziel heen. Dat is ook een stukje beleving. Ik voelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En dan komt het. Maar toen ik door Gods geest aan mezelf werd ontdekt, dat is dus door licht van boven, hè? Toen door Gods geest aan mezelf werd ontdekt, toen werd op dat punt in mijn zielen de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. En toen werden al mijn deugden, mijn fatsoen, een wegwerpelijk kleed. En toen? Toen vluchtte ik tot Jezus. Ja, toen wel. Toen had ik hem ook nodig. Want ik was bezig om verloren te gaan. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft me verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd Hij. Ik boog me en geloofde. Zo gaat samen. Ik boog me, erkennend mijn schuld. Ik boog me. Vroeger zei ze het, ik legde mijn hoofd op blok. Ik boog me en geloofde en God sprak me vrij. En nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. De Heer Jezus is het hart van de rechtvaardiging van de goddelozen. En je kan de hele vierschaar hebben beleefd, maar als je Jezus mist, gooi het dan maar voor de mol en de vleermuizen. Gooi het dan maar weg. Zonder hem is er geen rechtvaardiging voor God mogelijk. Hoe dan? Hoe word ik rechtvaardig voor God? In dat stuk van die rechtvaardiging, gemeente, is het geloof alleen. En het geloof is 100% ontvangend van aard. Die schenkende gerechtigheid van God in Christus. Sorry dat ik een beetje die woorden gebruik, maar ik weet eigenlijk niet hoe ik het eenvoudiger moet zeggen. Dat God nou zijn gerechtigheid in de Heer Jezus je schenkt, dat kan ik alleen maar aannemen. Ja. Met twee handen die, ja, ontvangend opgehouden worden. Nou, dat is de kerkgeschiedenis. De rechtvaardiging van de goddelozen. Door het geloof. En dat om niet. Op grond van het werk van een ander. Op grond van het werk van Christus. Nou, dat is een stukje kerkgeschiedenis. Luther en McCain. Tweede gedachte. We gaan nu naar de Bijbelse geschiedenis. We zien in de Bijbel dat dit ook inderdaad een, ja, slagader is in de hele Bijbelse leer. Ik begin in het Oude Testament. Daar zien we al die vraag naar ons toekomen uit het boek Job. Job 9 bijvoorbeeld. Daarin lezen we de vraag: hoe kan dan een mens rechtvaardig zijn bij God? Vraagteken. Hoe kan dan een mens rechtvaardig zijn voor God? Dat was die angstige vraag uit het Oude Testament, een vraagteken. Hoe? En dan wordt in het Nieuwe Testament, met name in de Romeinenbrief, wordt daar een bevrijdend, heerlijk antwoord op gegeven. Hoe dan een mens rechtvaardig kan zijn bij God? Hoe? En dan moeten we naar de Romeinenbrief. Het is niet voor niets dat die Romeinenbrief helemaal vooraan staat. Aan het begin van de brieven van Paulus. Die Romeinenbrief is niet het eerste geschreven, maar hij staat wel helemaal vooraan. Vlak na de Handelingen. Als eerste brief van Paulus. Daarin wordt als het ware de grondleer van het christendom uiteengezet. Zo belangrijk. En dan zegt de Romeinenbrief hoe dan een mens rechtvaardig kan zijn bij God. Niet door eigen kracht, door de goede werken, door de 10 geboden die ik houd, probeer te houden, zo niet. Zo niet. Door de werken der wet kan geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. Maar door het geloof in het werk, in het verlossingswerk van Christus. Gemeente, laten we eens bij die vraag eventjes stilstaan. Hoe kan ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is de grote vraag, ja. In het doopformulier lezen we heel vaak, elke keer als het doopformulier gelezen wordt, dan lezen we dat we eenmaal zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus mogen verschijnen. En elke keer als ik dat lees, dan denk ik, ja, daar kan ik nou wel voorlezen, maar is dat nou echt zo voor mij als het erop aan gaat komen? Echt? Kan ik dan zonder verschrikken voor Gods rechterstoel verschijnen? We hebben zojuist gezongen op Psalm 130, daar kan meer bij. Zo gij in het recht wilt treden, wie kan dan bestaan? O Heer, wil uw knecht door schuld verslagen niet voor uw vierscharen, uw rechtbank dagen, want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, bestaan voor uw aangezicht. Hoe kan dat, dat ik weer in de rechte verhouding, dat ik God recht in de ogen kan kijken, kan dat? Dat het weer goed komt tussen God en mij. Nou, dan moeten we inderdaad naar de Romeinenbrief, die zo'n grote rol heeft gespeeld in de kerkhervorming. En waar gaat het nou in de Romeinenbrief over? Ik wil u iets laten zien. In de Romeinenbrief gaat het vooral om die gerechtigheid van God. En dat is een onderwerp wat ons eigenlijk niet zo ligt. Ik bedoel dit. Stel je voor dat u nou eens op een A4'tje aan uw onkerkelijke buurman of een buurvrouw of een onkerkelijke collega op een A4'tje zou moeten uitleggen wat nou de basis is van het geloof. Welk onderwerp zou u dan ter hand nemen? Als u ging schrijven over de basis van het geloof, nou zeker te weten dat 9 van de 10, dat 99 van de 100 mensen hier in de kerk, dat u dan zou gaan schrijven over de liefde van God. Over de liefde van God. Heel veel evangeliepredikering vandaag de dag, als je oor hier en daar te luisteren legt, heel veel evangeliepredikering vandaag de dag, wordt ontzettend veel over de liefde van God gepreekt. Daar is niks mis mee en dat is wat dat betreft prima, maar ik ga je wel vertellen. Wist u dat Paulus in al zijn toespraken die hij houdt in de Handelingen, als hij dus op zendingsreis is, het evangelie predikt, uitlegt, verkondigt, dat Paulus in zijn toespraken dat nooit doet? Dat wist u niet. Paulus spreekt in zijn toespraken nooit over de liefde van God, maar over het recht, over de gerechtigheid van God. Daar moet u nou gewoon eens over nadenken. Ik had in mijn vorige gemeente een mannetje, die was een beetje theologisch onderlegd, klein mannetje. En dan belde hij mij wel eens op. En hij zei die dominee, oude man al, hij zei dominee, dat recht van God, dat moet je preken. En in het begin vond ik dat niet leuk dat die man dat zei. Kriebelde een beetje bij me. En toch, als je het goed verstaat, bijbels verstaat, had die man gelijk. Paulus spreekt over de gerechtigheid van God. Gods liefde, en kijk, ik zeg dus niet, ik ga er niet tegenover elkaar uitspelen, u moet me goed begrijpen. Maar als Gods liefde wordt losgekoppeld van zijn recht, zijn soevereiniteit, zijn heiligheid, dan wordt die liefde bijna geromantiseerd en dan gaat het mis. Je ziet dat in sommige liederen, opwekkingsliederen, zeg ik helemaal geen verkeerde dingen van, goed begrijpen. Maar het zit soms op het randje. God die als een liefdevolle vader, hè, eigenlijk ja, met je mee huilt, met je mee zijn zwakheid betoont en de vraag, heeft God jou lief? Dan zeg je, ja, daar hoef je niet over na te denken. Natuurlijk heb God me lief. Ja, ho, 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 niet te snel. 3/4 van de christenen, uit onderzoek is dat gebleken, 3/4 van de christenen, die ziet God als een vader en een vriend. En slechts 1/4, die denkt er nog eens aan dat God ook misschien wel eens rechter zou kunnen zijn. Dat is voor ons gewoon moeilijk te geloven. Het staat wel in de Bijbel. En in de psalmen. En in de brieven. Maar voor, ja, dat is wat naar de achtergrond geraakt. Dat God ook alwetend is. Majesteitelijk, ontzagwekkend, heilig. Dat hij rechtvaardig is en van zijn recht nooit afstand doet. Dat is voor ons veel moeilijker te geloven. Als zondaar heb je geen vrees voor Gods liefde, maar wel voor Gods gerechtigheid. Kijk, Luther die wist zich echt wezenlijk schuldig voor God. En hij wist dat die schuld die moest worden opgelost. Daar moest hij vanaf. En hij wist dat hij er nooit vanaf zou komen. Als het ging om zijn eigen verdiensten en goede werken. Ik kan nooit vrijmoedig met een opgeheven hoofd voor God verschijnen. Als die schuld niet is opgelost. Als die zonde geen oplossing heeft gevonden. Hoe kan ik anders de rechter over levenden en doden tegemoet treden? Nou gemeente, dat oordelende in God. Dat recht waar hij niet van af kan. Hoe zit dat? Ik zie in de Bijbel, in de psalmen, dat beeld van die vierschaar of die rechtbank heel vaak terugkomen. Ik lees dat trouwens ook dagelijks in de krant. Over rechtsgedingen. Over dat er tegen iemand een eis van zoveel jaar is... opgelegd en over een telastenlegging, over een uitspraak, over celstraffen, over taakstraffen tegenwoordig, over verdachten die beschuldigd worden, over getuigen, over bekentenissen enzovoort. En gemeente, dat is een wezenlijk punt in de schrift. He, ik bedoel dit, dat beeld van die rechtbank. Dat zie ik met name in de Romeinenbrief. De sfeer van het recht. De justitie. Dat onpartijdige oordelen met een blinddoek en een zwaard en een weegschaal. Waarin de daden worden gewogen. En op grond daarvan oordeel wordt geveld. En in die rechtbank dan zie ik een paar dingen. Denk je er wel eens over na dat ik als fatsoenlijke kerkganger... Dat ik straks aan het einde van mijn leven, na dit leven, voor Gods rechterstoel moet verschijnen. Dat ik dan in de wachtkamer zit en er wordt mijn naam genoemd. Dan word ik bij mijn doopnaam genoemd. En dan moet ik voor God verschijnen. Dan zie ik daar de rechter. God is rechter. Die beslist. Zingen wij. Psalm 75. De kinderen zingen dat al. God is rechter. Die beslist. Als ik die rechter zal zien in zijn glans en majesteit, dan zal iedereen opstaan in de rechtszaal. Dan zal er een ontzag en een siddering heen gaan door de rechtszaal. De rechter der ganse aarde, voor wie ik rekenschap moet afleggen. De prediker, Bijbelboek De Prediker, die zegt tegen jongelui, pubers, een aantal zijn volgens mij op weekend, we denken aan hen. Dat is een fijn weekend hebben we met elkaar, zo'n regio weekend. Pubers hebben een warm en bewogen hart nodig. En een open oor en liefdevolle aandacht. We proberen het allemaal te geven in alle gebrek. Weet je wat de prediker zegt? Jongens, jullie mogen je verblijden en je vermaken. Geniet ervan. Verblijd je in je dagen van je jeugd. En vermaak je vooral. Maar, zegt dan de prediker, weet dat God u om al deze dingen... zal doen komen in het gericht. Plezier, geen niks mis mee. Maar bedenk in je achterhoofd, die rechterstoel die komt. Ja. Nou, dat is de rechter. Dan wordt er gesproken over een beklaagde. Weet u, u en ik, we worden als het ware in de prediking voor Gods rechterstoel getrokken, nu al. Nu al, straks ook, maar nu ook al. Wie zit er in het beklaagde bankje? U moet niet denken, en ik ook niet. Wij moeten niet denken dat we op de publieke tribune kunnen plaatsnemen. Als kijker, als buitenstaander. Nee, we zijn wel eens in de rechtszaal geweest. We zitten eigenlijk met z'n allen in het beklaagde bankje. Niemand is rechtvaardig, hebben we gelezen in Romeinen 3. Niemand. En de ziel die zondigt, die zal sterven. Dat is twee, de rechter, de beklaagde, de verdachte, dat ben ik. Dan krijgen we de aanklagers, de openbare aanklager. Ik zie daar de Satan staan, die genoemd wordt de aanklager der broederen in de Bijbel. En de Satan die zegt, en dan wijst hij naar mij, tegen de rechter...
De Satan die zegt, ik ben gekomen om u duidelijk te maken dat deze zondaar in de hel thuis hoort. En dan kijkt hij mij aan en dan wijst hij op mij. En dan volgt er een enorme tenlastelegging. En de wet klaagt me aan. En mijn geweten klaagt me aan. Nou, daar is Paulus nou mee bezig in Romeinen 1, 2 en 3. Om ieder mens, Jood, fatsoenlijk, godsdienstig of heiden, grof of een fijnzinnige heiden, om alle mensen schuldig te stellen voor God. Niemand is rechtvaardig, niemand die goed doet. En het bewijsmateriaal stapelt zich op de tafel. En bewijsmateriaal wordt sluitend gemaakt, voldoende, genoeg, overweldigend veel. En weet u, nou heb ik er niet zoveel verstand van, ik heb geen rechter gestudeerd, maar ik weet wel dat het gebruikelijk is dat op een gegeven moment de verdachte nog een laatste woord mag spreken. Een laatste woord ter verdediging. En dan zegt Paulus in Romeinen 3, opdat alle mond gestopt worden. Als de Heere dan als het ware zegt, hij dan nog een laatste woord ter eigen verdediging te zeggen. En je ziet dat overweldigende materiaal, wat je allemaal fout hebt gezegd en gedaan en gedacht. Niks. Opdat alle mond gestopt, dan ga ik eindelijk eens mijn mond houden voor God. En gemeente, ik geloof dat we op dat punt moeten worden gebracht. En dat brengt God ons ook door de Heilige Geest. Dat op een gegeven moment die grote mond dichtgaat. En als u een kind van God geworden bent, dan bent u op dat punt geweest. Dat die mond dichtging. Opdat alle mond, dan hou het discussiëren op, dan hou het redeneren op. Dan op het ja maar, dan hou het, ik ben het niet met u eens op. Dan gaan we God eens worden. Opdat alle mond, en nog wat te zeggen, op 1000 vragen, geen opdat de hele wereld voor God verdoemelijk strafschuldig zij. Alle verzondigd. En dan, op dat punt. En dan wordt het doodstil in die rechtszaal, Romeinen 3. Want dan gaat de rechter vonnis vellen. Dan komt de uitspraak van de rechter. De spanning is te snijden. Ademloze stilte. En dan denk je daar maar één ding te verwachten. Als onder het heilig recht de zielen niet meer weg. En billigt zonder loon wat haar ook overkomen. Zeg ja, ik heb maar één ding te verwachten. En dat is, Heere, een vernietigend een veroordeling. Weet je, hoe gaat dat bij ons? Hoe gaat dat bij ons in de rechtszaal? Volgens mij zijn er 3 mogelijkheden. Of je wordt veroordeeld. Of je wordt gerechtvaardigd. Dat wil zeggen in ere hersteld. Je kan met blij en opgericht hoofd de rechtszaal verlaten. Of je wordt vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Omdat de bewijsvoering niet sluitend te krijgen is. Ontslag van rechtsvervolging. Je wordt wel vrijgesproken, maar niet gerechtvaardigd. Daar zit een verschil in. Je wordt wel vrijgesproken, maar niet gerechtvaardigd. Je wordt ontslagen van rechtsvervolging. Je mag weer naar huis. Maar je kan altijd nog bang zijn, want stel je voor dat het bewijs wel op tafel komt. Ja, dan ga je, alsnog dreigt dan toch weer dat je de bak in moet. Nou, die laatste mogelijkheid valt bij God weg. Het is of veroordeeld of gerechtvaardigd. En dan komt het. Ik ga met u even naar de Romeinenbrief, dan ziet u het omslagpunt. Zo even samen lezen Romeinen 3. Romeinen 3. Nou, ik heb eigenlijk vers 9, Romeinen 3 vers 9 tot en met 20 wat samengevat. Alle mensen zijn zondaars. En dan staat er vers 19. Wij weten dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden. En de hele wereld voor God strafschuldig zij. Nou, dat is dus, dan gaat die mond op slot. Hè? Dan komt de uitspraak van de rechter. Een laatste woord, nee, ik heb niks meer te zeggen. En dan komt dat heerlijke omslagpunt in vers 21. Maar nu is de gerechtigheid van God geopenbaard geworden. Namelijk vers 22. De rechtvaardigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Tot allen, het wordt allen aangeboden. En het komt over allen die geloven. Die krijgen er deel aan. En dan is er geen onderscheid. Nou, dat is het heerlijke omslagpunt. De openlijke uitspraak van de rechter in de rechtszaal, dat is vrijspraak, rechtvaardiging van de zondaar, van schuld en straf vrijgesproken. Hoe komt dat? Een gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. En dat is verbijsterend. Als u me kan volgen tot nu toe, het is eigenlijk verbijsterend. Hoe kan God dat doen? God is al rechtvaardig. En wij zijn dus overtuigd van onze zondigheid. Hoe kan hij ons dan toch vrijspreken? De Heere zegt niet, jullie hebben wel heel veel op je kerfstok, maar ik zal het je vergeven. Laat ik jullie pro forma rechtvaardigen. Zo voor de vorm, maar ik bedoel het eigenlijk niet, het is niet echt zo. Nee, dat zegt God niet. Nee, God zegt ook niet, jullie hebben wel boze daden gedaan, maar het is eigenlijk niet zo goed meer te bewijzen. En daarom zal ik jullie maar laten gaan. Nee. God zegt ook niet, jullie hebben wel heel veel kwaad gedaan en gedacht en gezegd in je leven. Maar jullie zijn verminderd toerekeningsvatbaar of zo. Onder verzachtende omstandigheden. Eigenlijk wel heel erg te begrijpen dat je dat gedaan hebt hier in deze boze wereld. Dat zegt God ook niet. En toch zegt de Heer, jullie zijn rechtvaardig. Hoe kan dat dan? Hoe kan dat nou klinken in de rechtszaal? Hoe kan zo het proces, de procedure worden besloten? En dan lees ik u nogmaals Romeinen 3 vers 22. Die gerechtigheid van God is geopenbaard. Als de mens geen gerechtigheid heeft voor God, heeft God een gerechtigheid voor die mens. De gerechtigheid van God is geopenbaard in het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Daar wordt gena van waarheid blij ontmoet. Daar wordt de vrede met de kus van het recht geroet. En weet je waarom ik dat nou zo mooi vind, gemeente, als het gaat over dat recht Gods? Ik wil het niet uitspelen tegenover de liefde Gods, dat niet. Dat is duidelijk. Kijk, de liefde van God die geeft vergeving van mijn zonde. Het recht van God geeft vrijspraak van mijn zonde in de rechtszaal. Die liefde van God die vergeving geeft, dat is iets voor mijn hart. Voor mijn hart. Maar dat recht van God dat me vrijspreekt, dat is iets voor mijn geweten. Voor mijn geweten. Die liefde van God die me vergeving schenkt, is iets voor mijn hart en dat geeft me troost en vreugde. Maar dat recht van God dat mij in Christus vrijspraak geeft, dat geeft mijn geweten rust. Zodat ik echt zonder verschrikken voor die rechterstoel kan verschijnen. Mijn geweten wordt tot rust gebracht in de kruisverdiensten. Van de heiland. God heeft de gerechtigheid voor de mens. Om niet door zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Het staat in vers 24. En wij worden om niet gratis gerechtvaardigd uit Gods genade. Dat is grond 1. En grond 2 is de verlossing. Het verlossingswerk dat in Christus Jezus is. Simpelweg gezegd. Een ander is in de bres gesprongen. En die ander, dat is mijn verdediger. Dat is de verzoener, de voorbidder, de pleiter. Ik sta daar in die rechtszaal. En aan mijn linkerhand staat daar de verdediger. Ik ken hem ergens van. Ik ken hem ergens van, die verdediger. Hij komt me zo bekend voor. En als mijn mond dan dicht gaat, op slot, gestopt. Dan is er één die naar voren loopt naar de rechter. Dat is de verdediger. Hé, ik herken hem. Het is de man van Nazareth. Die ik in mijn leven heb toegelaten. Die ik als heiland en koning hebt erkend. En die verdediger, die advocaat, die zegt tegen de rechter: Vader, Vader, ik heb verzoening voor deze gevonden. En dan laat hij zijn beide handen zien. En ik mag schuilen achter die brede rug van de verdediger. Dan laat hij zijn beide handen zien. Ik heb verzoening voor hem gevonden. En dan komt de rechter met een hamerslag. Zo, een hamerslag. Krijg van schuld en straf. Op grond van het werk van mijn zoon. Een wonder. Onuitsprekelijk wonder. Je ziet in de Bijbel nooit eenduidig over de liefde van God. Maar het gaat in de Bijbel altijd heen en weer. Van toren naar liefde. Van veroordeling naar vrijspraak. Van recht naar genade. Dat moet je bij elkaar houden. Onuitsprekelijk wonder. Dat nou in dat gericht veroordelend, waar niemand in kan bestaan, dat in dat gericht dat er zich eentje heeft gemeld. En dat die ene zich in dat verterend gericht heeft gesteld voor mij. Ik voor u. Dat is Jezus Christus. Zou je nooit te licht denken over het evangelie? Natuurlijk heeft God ons lief. Natuurlijk, er is helemaal niks natuurlijks aan. Het is een onuitsprekelijk wonder. Wij stellen dus vast, Romeinen 3 vers 28, wij besluiten dan, wij stellen dus vast, dat een mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet, zonder de werken, door het geloof alleen. Door het geloof alleen. En waar een mens gaat zien, waar u gaat zien, waar jij gaat zien, dat je bezig bent om verloren te gaan. En dat je nou een verzoener en een voorbidder nodig krijgt, echt. Waar je berouwvol en gelovig lid pleit op de kruisverdiensten van de Heer Jezus. Daar zegt Christus, ik heb verzoening voor hem gevonden, dat is het geheim. Verloren en verdoemd in mezelf, maar door het geloof in het werk van Christus mag ik schuilen achter hem. Zo is er geen veroordeling, geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Weet je waarom niet? Omdat God van zijn recht afgaat nooit. Maar omdat dat recht zijn loop heeft gehad, omdat de straf die ons tevreden aanbrengt op hem was. Omdat door zijn striemen, omdat hij de rechtvaardige voor de onrechtvaardige geleden heeft. Omdat hij mij vrijgemaakt heeft van de vloek der wet. Om zelf een vloek te worden. Dat is volgens mij wat McShane zei. Ik boog me en ik geloofde en God sprak mij vrij. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En hebt u misschien een vraag? Ja, dominee, dat begrijp ik. U zegt het met uw eigen woorden, maar ik begrijp waar u het over hebt. Nou zijn er heel aantal mensen die hebben altijd gedacht, en zeker als u een beetje, ja, als u gepokt en gemazeld bent in de rechterkant van de gifmedegezinten. Nou zijn er ook heel wat mensen die altijd hebben gedacht van, ja, zie je wel, de Heer Jezus is vol liefde en God is vol toren. En dan heb ik de Heer Jezus nodig om als het ware te schuilen voor die toorn van God. En dan zeg ik tegen u, dat ziet u toch verkeerd. Ik kan dat allemaal niet meer uitwerken, want de tijd gaat ook door. Maar in Romeinen 4 laat Paulus zo duidelijk zien dat God nou eigenlijk geen toornend en wrekend God is. Dat het niet zo is dat je schuilt achter het werk van de Heer Jezus en dan kan God je als het ware niet meer te pakken krijgen, te grazen nemen. Zo is het nou ook weer niet. In Romeinen 4 laat Paulus zien dat nou niet alleen Christus aan mijn kant staat, maar dat ook God aan mijn kant staat. Dat God zelf zijn zoon, de rechter zijn zoon gegeven heeft. God was het die Jezus gaf. De rechter als vader gaf zijn eigen zoon, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Dus ook God staat aan de kant. God zelf had het verlangen om mij zondaar te rechtvaardigen, om het weer goed te krijgen. En om het weer goed te maken, nam God zelf het initiatief. En gaf hij zijn enige geboren zoon. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Christus is niet vol liefde die zich moet stellen tussen een toornend en een wrekend God en mij als bang vogeltje. Als bange slachtoffer, nou dan ben ik niet slachtoffer, ik ben altijd nog schuldenaar. En God is ook niet vol toorn. Ja, hij is wel toornig op de zonde. Maar om die zondaar te behouden, gaf hij zijn eigen zoon. De Heere God zelf gaf zijn zoon voor mij. Hij had de wereld zo lief. Hoe moet ik dat zeggen? God gaf Christus om onze overtredingen op zich te nemen. En om ons met zichzelf te verzoenen. Hij gaf zijn zoon, die werd gestraft, opdat wij niet gestraft zouden worden. Ziet u dat God ook aan mijn kant staat? Niet alleen de Heere Jezus. En dan is de conclusie, Romeinen 5 vers 1. Als je dat allemaal uitgewerkt hebt, dan is de conclusie, wij dan, prachtig vers Romeinen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede bij God. Door Jezus Christus. Wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Vrede. Vrede, dat is een woord dat heeft te maken niet met een gevoel. Nou gaat het niet over een gevoel, nou gaat het over een positie. Nou gaat het over een staat. Vrede bij God. Mijn geweten, dat me aanklaagde, mijn geweten is tot rust gebracht. Door het geloof in dat verlossingswerk in Christus. Ik mag vrede met God hebben. Het is weer vlak. Het is goed tussen God en mij. Mijn relatie met God is weer goed gemaakt. Mijn geweten is tot rust gekomen. Het is weer goed tussen God en mijn ziel. En dan vind ik het zo mooi, gemeen. Waar in Romeinen 3 die mond gestopt werd, mag hij in Romeinen 5, die schuldige gelovige zondaar, mag hij in Romeinen 5, mag hij de rechtszaal verlaten. En dan gaat hij juichend eruit. Dan omhelst hij als het ware zijn verdediger, zijn advocaat, zijn verzoener, zijn voorspraak, de Heer Jezus. En hij mag juichend die rechtszaal verlaten. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Hij mag met lofprijzing de rechtbank verlaten. En nou begrijp ik waarom Psalm 32 zingt. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Dat gerechtvaardigd volk, dat is een zingend volk. Want die weten, ik heb de vrijspraak op grond van de verzoening. Door het werk van een ander. Het is eigenlijk te wonderlijk om te geloven, en toch is het waar. Laatste gedachte, mijn levensgeschiedenis. Nou, daar gaan we volgende week dan maar op door verder. Mijn levensgeschiedenis, wat heeft dat nou mij te vertellen? Ik heb u wat gezegd over de kerkgeschiedenis. Ik heb u wat laten zien hoe dat nou in de Romeinenbrief in elkaar zit, die hele rechtbankgedachte. En hoe zit dat nou met mijn persoonlijke levensgeschiedenis? Ik denk aan een woord, komt, laat ons te samen richten. Zegt de Heer, kom, we gaan beginnen met de rechtszaak. Met uw leven, jouw levensgeschiedenis. Kom, laat ons dus samenrichten. Kom, volg mij tot voor de rechterstoel van God. En bedenk dan eens dat God niet alleen vader en vriend is. Schrap dat niet weg. Maar denk er nou van wat is aan dat God rechter is. Die jouw hart en je nieren proeft. Die alles van je ziet en weet, die terrein van ogen is, dan dat hij het kwaad in je leven kan dulden. Stel je dan voor dat al jouw goede werken en je best doen in het koninkrijk van God, en je bidden en je zingen, dat het voor God geen enkele waarde heeft. Dat je daarmee niet de hemel kan verdienen, daar geen verdienste in ligt. Onderzoek en doorzoek jezelf nou eens. Calvijn zegt dat wij onze harten moeten verheffen tot Gods rechterstoel. En dan zegt hij dit. Laat ons die rechter... Vindt u het nou saai worden dat ik dat nou allemaal zeg? Vindt u het nou saai worden? Laat ons die rechter ons voorstellen. Niet zoals ons verstand zich hem voorstelt. Maar laat ons, zegt Calvijn, laat ons die rechter ons eens voorstellen zoals hij geschilderd wordt in de schrift. En dan zegt hij, wiens glans de sterren verduistert, door wiens kracht de bergen versmelten, door wiens toren de aarde geschokt wordt, bij wiens reinheid alle dingen vuil zijn, wiens oordeel niet dan vreselijk is, en die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Die ik niet één uit duizend kan antwoorden. Ik schuldig voor die hemelse rechter. Bevend voor zijn straffen. En dan zegt Calvijn. Voor die verontruste gewetens is er één enige toevlucht. Om veilig op adem te komen. Wanneer ze te doen krijgen met het oordeel van God. De enige hoop, Jezus Christus de rechtvaardige. Waar is voor de zwakke een veilige en zekere rust? Nergens anders dan in de wonden van de zaligmaker. En dit is het hart van de reformatie. En dit is ook het hart van het heerlijke evangelie. Kinderen. Ja, moeilijk hè. Of niet? Moeilijk. Een voorbeeld voor jullie ga ik me eindigen. Er is een kerk in Engeland. Een abdijkerk. En in die kerk, elke bezoeker die dat kerkgebouw binnen wil, die moet eerst 3 traptreden op. De eerste trede is van zwart marmer. De tweede trede is van rood marmer. En de derde trede, dat is de hoogste, die is van wit marmer. En dat heeft de architect in die tijd heel symbolisch en heel doordacht gedaan, die kleuren. Zwart, dat wijst mij op mijn zonde. Vlak naast me. De eerste stap. Rood wijst mij op het dierbare, kostbare bloed van de heiland. En wit, dat wijst mij op de reiniging door datzelfde bloed. En weet je, God heeft nou zoveel moeite met ons. Om ons niet voor die eerste traptreden te stellen. Maar om ons nou op die eerste traptreden te doen stellen. We kunnen ervoor staan en zeggen van ja, dat is waar, we zijn allemaal zondaars. Maar heb je nou wel eens op die eerste trap, die treden gestaan, erop? Paulus heeft daar Romeinen 1, 2 en 3, 3 lange hoofdstukken voor nodig. Om ons daarvan te overtuigen dat we voor God zwarte zondaars zijn. Verdoemelijk en verdorven. Maar dan gaat het verder, dat is de eerste stap. Zwart marmer. En dan de tweede, dat is rood, dat is dat verlossende, reinigende bloed van de Heer Jezus. En dan het derde, dat is wit. Ik geef u de witte keursteen. Ook uit het recht, de witte keursteen. Door dat rode bloed, wit gewassen van al die zwarte, vuile zonden. Onthoud je het, kinderen? De 3 treetjes. Zwart, dat is 1. Rood is 2. En wit is nummer 3. Ik ga het nog eenvoudiger zeggen. Eigenlijk is de rechtvaardigmaking heel eenvoudig. Het is eigenlijk maar 1 zin. Zoals het staat van de tollenaar. Hij stond van verre. In het beklaagde bankje. Hij stond van verre en hij zei. O God, wees mij de zondaar genadig. En hij ging gerechtvaardigd. Naar huis. O God, wees mij de zondaar. Dat was het eerste treetje. Zwart marmer. Wees mij de zondaar genadig. Dat is nummer 2. Genade door het zoenbloed van Christus verworven. Rood. En hij gering gerechtvaardigd naar huis. Dat was nummer 3. Amen.